Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik weet niet hoe je kijkt, misschien lig je nog lekker onder de wol of zit je aan de keukentafel. Of misschien zit je in een situatie waarvan je hoopt dat dit programma je iets zal brengen waar je naar op zoek bent. Bijvoorbeeld rust en stilte in je leven. Nou, dat is een onderwerp. Bobby Schuller spreekt in Shepherd Grove over het gebed dat Jezus uitsprak. Het meest bekende gebed ter wereld, onze Vader die in de hemelen zijt. En hij verbindt daaraan dat Jezus ons leert bidden. Nou, er moeten ook vrolijke momenten zijn. En er is een Dixieland band in Shepherd Grove die een prachtig gospelnummer speelt. En als gast bij Hour of Power Nederland, Mirjam van der Vecht. En Mirjam, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent op zoek gegaan naar de stilte. Dat doen miljoenen mensen, zo niet miljarden, in deze onrustige wereld. Die vinden het niet, maar jij hebt het gevonden.
Ja, in de stilte heb ik eigenlijk iemand gevonden. Gods liefde voor mij.
Ja.
En ja, daar ben ik wel door geraakt.
Daar gaan we het straks over hebben. En wij gaan eerst naar Shepherd Grove.
From Southern California, welcome to the Hour of Power. Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Wow, we're just so glad that all of you have come here today. Some of us have come here with some bad news. Some of us have come here with health concerns, money concerns. For whatever reason you're here, we recognize the presence of God, His healing power, and His purpose for your life. And so we're so glad that you've come, and we hope that today you leave feeling refreshed, renewed, and encouraged. Turn to those who are standing next to you. Greet them warmly in the name of the Lord. Say, God loves you, and so do I. Let's pray. Father, yes, God, we're so grateful that you've called us to this place. We come here with reverence and respect and love. And we recognize that you're here and that you've never left. And we pray, Father, that everything we do today would give glory to Jesus. I pray for peace, for wisdom, for goodness, for everyone here. Lord, thank you for all you're doing. In Christ's name we pray. Amen.
Please be seated. That was a great amen. The scripture this morning. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you. May God add his blessing to the reading of this word. Thank you.
Yeah.
En van de vrolijke tonen van een Dixieland band, en dat hoort meestal deze muziek althans niet bij stilte, maar bij vrolijke mensen die erg in beweging zijn, gaan we proberen in dit programma de stilte op te zoeken. En dat doen we, u heeft het al gezien, met Mirjam van der Vecht. Ze is spreker, trainer, schrijfster, ze maakt theaterproducties, is journaliste. En dan zou je denken, iemand als Mirjam heeft geen tijd om te onthaasten.
Ja, dat maar zou je denken.
Zou je denken, ja. Ja. Nee, laten we beginnen bij jouw jonge jaren. Ja. Je werd gepest.
Ja.
Waarom?
De lagere schooltijd. Waarom? Dat is een hele lastige vraag. Heb ik later wel eens geprobeerd te onderzoeken. Ik denk, ik trok mijn mond niet open. Ik was dus gewoon niet weerbaar. En ik liet over. Ja, als je in die negatieve cirkel naar beneden komt. En er is één iemand die besluit dat je niet mee mag doen. Dan kom je daar een beetje in terecht.
Vormt je dat?
In groep 8 durfde ik voor het eerst mijn mond open te doen. Toen was de persoon van wie ik nooit mee mocht doen, die was van school. Dus ik kon weer meedoen. En toen ontdekte ik, als je je mond open doet, dus gaat praten en je gaat veel dingen doen, dan lukt het. Maar ik ben dus heel hard gaan rennen eigenlijk daarna. Die kwaliteiten die ik ontdekte dat die werkten, dat die je ergens brachten.
Ga je dan niet te hard rennen?
Ja, ik ging te hard rennen. Ja. En dat heel goed. Lang heb ik dat volgehouden, totdat ik... echt in een hevige burn-out terechtkwam die wel ruim 2 jaar heeft geduurd.
Wat is nou een burn-out?
Het begon bij mij lichamelijk, dat ik heel veel lichamelijke klachten kreeg, RSI en ook zelfs uitval in mijn benen. En in die periode gebeurde er ook van alles om me heen. Het gevoel, ik kan helemaal niks meer, ik kon niet meer werken en schrijven is natuurlijk mijn werk. Ik weet ook niet of ik het ooit nog weer zal kunnen. En ik raakte geestelijk ook helemaal in een neerwaartse spiraal. En ik werd stilgezet, echt stilgezet, letterlijk. Maar ook geestelijk. En toen ontdekte ik eigenlijk dat stilstand geen achteruitgang was, maar vooruitgang.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, in die periode heb ik heel goed ontdekt wie ik eigenlijk ben voor God. Als ik helemaal niets doe. En dat ik in wezen een geliefd kind ben voor God ben, wat ik ook doe.
Die uitspraak ken ik van Henry Nouwen.
Ja, dat is ook die lezingen die hij heeft gegeven. Dat is ook zo mooi. Maar ik ben er heel erg achter gekomen dat als we allemaal maar doorrennen, dat we die waarheid over dat we geliefd zijn eigenlijk heel moeilijk kunnen ontvangen. Ik vergelijk het wel eens met mijn zak M&M's. En laat kinderen dan door de kamer heen rennen en probeer ze dan eens M&M's te geven. Die M&M's die vliegen overal door de kamer. Maar als je stilstaat, dan kun je de ander wat geven. En... als je leert om zo te gaan staan in je leven, dan kun je veel meer ontvangen dan je ooit had gedacht. En dat heb ik in die periode heel erg ontdekt. En van daaruit, ik ben heel erg enthousiast geworden door de kloostertraditie, omdat zij heel veel met stilte doen. Omdat het je heel erg brengt bij je eigen hart, maar uiteindelijk ook bij God. Er ontstaat ruimte om God iets tot jou te laten zeggen.
De dag beginnen met stilte.
Ja.
Hoe doe jij dat?
Nou, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik daar altijd een gruwelijke hekel aan heb gehad. Ik ben echt geen ochtendmens. En het bijzondere is, ik ben een stiltedagboek gaan schrijven met 365 bijbelmeditaties. En mijn fascinatie voor stilte begon heel erg bij de kloostertraditie. Die monniken die hebben het over stilte, die bestuderen de Bijbel. Laat ik dat dan zelf ook gaan doen. En het is zo'n magnifiek boek.
Ja.
En eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat je echt... je moet eigenlijk wel 's ochtends, of moet is het verkeerde woord, maar je ontneemt jezelf echt wat als je niet 's ochtends daarmee begint.
Ja. Ik heb hier een mooie kaars voor je neergezet.
Ja, dat vind ik heel bijzonder.
Want ik wil graag weten waarom die kaars zo belangrijk is.
Nou, ten eerste niks moet, maar het is een suggestie om een kaars aan te steken. Omdat een kaars Dat is eigenlijk een symbool voor het licht.
Ja.
En als je die aansteekt, voor mij is het een ritueel. En ik vind ook dat het heel mooi dat in de katholieke kerk je vaak een kaarsje kunt aansteken.
Ja.
Maar het is een ritueel voor mij. Als ik hem aansteek, dan is het eigenlijk een teken van oké, ik ga hier zitten bij dit vlammetje. En zolang de vlam brandt, is mijn aandacht gevangen. Dus voor mij is het naast echt een mooi symbool van licht, en Jezus noemt zichzelf het licht, is het ook een afbakening van de tijd en een ritueel om echt even stil te staan.
Wat mooi zeg.
Ja.
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 Je hebt een fles meegenomen.
Ja.
Op mijn verzoek.
Ja.
Ik heb er ooit eens wat over gelezen, wat jij met die fles doet.
Vaak in ons leven dan zijn we als een fles met zand en we rennen maar door. En dan gaat het ongeveer zo. En dan zie je er zo uit van binnen. Troebel. En dan kun je allerlei zelfhulpboeken gaan lezen of conferenties bezoeken en denken, oh, het moet allemaal weer goed komen. Maar de les van de fles is eigenlijk heel eenvoudig. Als je deze gewoon stil neerzet, dan wordt het water vanzelf weer helder. Dus stilstand brengt helderheid. En je denkt misschien, oh, hij is na een uur al behoorlijk helder. Maar pas na 3 dagen is het water echt weer heel erg helder.
Na 3 dagen?
Ja, ik heb hem eigenlijk symbolisch naast mijn laptop staan. Zo van.
Ja.
En ook heel vaak als je een probleem hebt. In eerste instantie ga je meteen allemaal mensen vragen. En je denkt, ik moet het oplossen. Ik ga dit doen en ik ga dat doen. En soms helpt het om eerst een tijd stil erover te zijn.
Ja. Wat is je mooiste stilteervaring?
Wat ik het meest bijzondere vind, is als ik stil kan zijn, zitten bij de kaars. En als dat gewoon genoeg is, dat mijn eigen gedachten dan stoppen. En dat ik gewoon mag zijn. En dat is voor mij best wel lastig, want ik heb vaak heel veel gedachten in mijn hoofd. En de monniken noemen dat met een moeilijke term contemplatio, gewoon zijn bij God. En als je dat mag ervaren, dat je dan weet, ik ben nu in de aanwezigheid van God. En dat is gewoon, ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt genade als je dat mag meemaken.
Nou leven we in een ongelooflijk gehaaste wereld. Waar sociale media en de media en vriendschappen en familie ons zo bezighouden. Is het daarom dat mensen er niet in slagen om stil te worden? Of is het ook vluchten? Want als je... Ja, ik niet.
Nou, het bijzondere is, ik geef ook persoonlijke trainingen aan mensen. En wat bijna altijd terugkomt, is angst voor stilte. Heel erg bang geconfronteerd te worden met de vragen uit je eigen hart. En daar het liefst voor weglopen. Maar het mooie is van stilte dat het diverse fasen kent. De eerste fase is herademen, dan vind je het nog prettig. De tweede fase is struikelen. En dan struikel je over de vragen in je eigen hart. En een monnik zei ooit eens, als de donkere kanten in je hart omhoog komen, dan moet je ze niet wegduwen, maar juist aandacht geven, want ze komen niet voor niets. Dus dat hoort bij stilte, die lastige vragen. En als je daar doorheen gaat en als je ook die vragen bij Jezus kunt brengen, een stukje overgave kunt vinden, uiteindelijk kan je dan ook tot die innerlijke stilte komen. Dus het is heel belangrijk om die vragen niet uit de weg te gaan.
Ja. Nou, als ik naar jou kijk met je drukke leven en je bent in staat om stilte te vinden, dan denk ik, als jij het kan...
Ja, dat geloof ik wel echt.
Ja.
Het is echt een keus die je maakt, die Benedictijnse regelmaat, dat je het echt plant in je agenda. Wat voor mij ook heel erg scheelt, is dat ik kinderen heb. Sommige mensen zeggen kinderen en stilte, hoe is die combinatie? Maar ik noem mijn kinderen mijn kloosterbellen. Als er één afgaat, dan hoor je daar te zijn.
Ja.
Maar zij zorgen ervoor dat ik echt rust, reinheid en regelmaat in mijn leven moet inbouwen. Ja. Anders loopt het met het gezin ook spaak.
Ja.
Dus juist als je een gezin hebt, kun je denken, oh, dat lukt me niet. Maar op een of andere manier kun je wel... Als je ook dat met je kinderen kunt plannen... Ik in mijn eigen leven ervaar ik dat je het wel kan. Met behulp van anderen soms, hè?
Ja,
mensen die je aanmoedigen. Het bijzondere is, sommige mensen willen Bijbel lezen. Maar voor sommige mensen is Bijbel lezen ook nog een brug te ver. En... daarom heb ik nu een stichting opgericht om mensen een stukje verstilling te bieden door middel van beeld, gewoon door kijken. We zijn heel erg in ons hoofd altijd met letters en in ons geest bezig, terwijl we ook kunnen kijken, kunnen zien, kunnen voelen, kunnen ruiken. We kunnen al onze zintuigen gebruiken. De Switch to Silence heet die stichting, willen we eigenlijk juist ook door middel van dat beeld, dat zie je ook heel erg in de natuur, door middel van verbeelding, dat weer terugbrengen bij de mensen.
Je bent druk in de stilte met je projecten. Waar ben je nu mee bezig?
Ik ben momenteel aan het schrijven over angst. Het is eigenlijk een persoonlijke zoektocht. Nadat wij afgelopen zomer zijn wij met 120 km per uur over de snelweg hebben een salto gemaakt. En zijn we met de auto gecrashed als gezin. Ik samen met mijn man en onze twee dochters van 4 en 7. En wij zijn allemaal levend uit het wrak gehaald. En dat heeft een enorme impact gemaakt. Want eigenlijk word je op dat moment geïnjecteerd met angst. Dat gevoel, daarna was ik de hele tijd heel erg bang. En ik dacht, oké, hoe kan ik nu verder leven terwijl ik overal om mij heen de vergankelijkheid zie en de gevaren zie? En dat heeft ook wel weer met stilstand te maken. Want aan de ene kant sta je stil bij die werkelijkheid van het ongeluk. Van, oh help, het kan elke dag weer gebeuren. Of sta je stil bij het feit dat God ons bewaard heeft. Echt bewaard. Het is een groot wonder dat we alle vier nog leven. En dat ik hier op de bank zit. Zoveel mensen worstelen met hun angsten. Dus daar ben ik over aan het schrijven. En voor de zomer komt het boekje uit. Durf te leven, gaat het heten. Ja.
Verlangt God van ons dat we stil worden?
Ja, ik denk dat hij verlangt dat we bij hem zijn. En dat we echt in zijn aanwezigheid gewoon kunnen rusten en gewoon kunnen zijn. En hij zegt heel duidelijk, ik ben. Maar als wij er dan vervolgens niet zijn, dan kan er heel moeilijk een ontmoeting plaatsvinden. Dus als hij is en jij bent er ook, dan is er een ontmoeting. En dat is heel bijzonder.
Ik vond het heel bijzonder om jou, en ik denk onze kijkers ook, om jou vanmorgen te ontmoeten. En dank voor... Zoveel waardevolle ideeën, tips en gedachten die je ons hebt meegegeven. Ik ga je een paar cadeautjes geven.
Oh, leuk.
Je zei het al, je bent geliefd. De serie van Henry Nouwen die in de Christelijke Tieren heeft uitgesproken. En die we gaan herhalen.
Ja, dat is een hele mooie serie.
Blijft een evergreen, zoals dat heet.
Iedereen zou die moeten kijken, denk ik.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dit laatste boek van Henry Thuiskomen.
Prachtig.
Gedachten bij.
Dankjewel. Kijk, heb ik zomaar weer allerlei dingen ontvangen vandaag.
En, en ik geef je nog wat. Dit is een fabelachtig mooie CD. Love Divine van Jan Mulder met het London Symphonic Orchestra.
Ja, prachtig.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
Ja, nou.
Bedankt.
Hoe jong ben je?
Ik ben 36.
36. Ja. Nou, Bobby is 32 geloof ik. Die komt naar Nederland.
Ja.
Die komt 4 avonden lang spreken. En je krijgt van mij ook een kaart, want Leuk. Hij kan prachtig spreken. En ik laat even zien hoe je daarbij kunt zijn.
Even if you are broken, even if you are sick, even if you've lost everything, there is hope. You have Christ in your life, you have a wonderful future. The most important thing is Jesus. He wants to give you a new heart, a new will, a new way of viewing life. And that love of God that says you're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you. You're my son. You're my daughter.
Beleef nu Hour of Power Live Classic. Een boeiende toespraak van Bobby Schuller en een avond vol prachtige muziek. U kunt genieten van Remco Harms, bekend van LA The Voices. De jonge pianist Rachel Silaeff. Met medewerking van het National Celebration Choir. Jan van den Bos ontvangt iedere avond een bijzondere tv-gast. Kortom, een Hour of Power uitzending, maar dan live. Bestel nu uw kaarten. Ga naar onze website of bel ons kantoor.
I'm really looking forward to coming to the Netherlands in March and I hope I'm gonna see you there. God loves you and so do I.
Kom naar een van de Hour of Power Live Classic avonden op 11 maart in Rotterdam, 12 maart in Arnhem of 13 maart in Groningen. Mis het niet!
Thank you, Hour of Power Dixieland Band. We love you guys. That was wonderful. Yeah. I also want to say special thanks to Aaron McClaskey, who's been playing organ and piano for us today. So thank you, Aaron, for coming. We appreciate you. All right. Today we're going back into the Sermon on the Mount, and today we're going to be talking about the Lord's Prayer. But before I get there, I just want to give a few reflections on prayer itself. Now, I tried to think about what prayer is for a Christian, for a disciple of Christ. And if I wanted to oversimplify it, I would say prayer is, and I want you to hear this, prayer is letting go. Prayer is letting go. Not letting go in the sense that, like, I quit and I give up, but letting go in the sense that I know if I release this thing to God, that everything will turn out better. Prayer is letting go. Now, in other religions, that is certainly not the case. If you look at other worldviews and religions, most religions have some kind of view of God or the gods as these sort of wrathful, angry, vengeance kind of driven deities that, you know, are temperamental and emotional and, you know, are just out to get us. Some people have this view of God in Christianity. And so prayer, some of these other religions will create ways in which we appease the gods to hear our voice. And that has leaked so often into Christianity. And that is not how Christians pray. Praying for a Christian does not mean, what can I do to be more eloquent? Or how can I be in a more sacred space? Or whatever. How can I make some kind of a sacrifice of my money or time to get God to hear me better? How can I get someone else who's more spiritual than me to pray for me so that God might listen to them to listen to me? That's not how Christians pray. Christianity says, I believe, that prayer is essentially letting go. That when we pray, whether we're asking God for something, or whether we're asking for forgiveness, or for help, or for guidance, or for insight, it always has this theme of essentially saying, not my will, but yours be done. It always has this sort of core value to it that, God, I am troubled by this, but I release it to you. And you know what? Christians have every reason to let go to God. Because God is a good God who loves us. He's like a kid who is like dangling from the roof or something, and the dad says, just let go, I'll catch you. And we'll say, no! He says, just let go, I'll catch you. God is good. And we can trust him, and we can pray to him. And there really isn't a right or wrong way to pray necessarily. I mean, in fact, that's the crux of the Sermon on the Mount and the Lord's Prayer, is essentially saying that you need to stop trying to manipulate God or influence God. Prayer is letting go. Prayer is, for the Christian, the greatest, I think, source of power and grace. It's the thing that energizes us and gives us fuel to be Jesus kind of people. The most important thing I think about prayer is the fact that we realize we can't do life on our own. It gives us an incredible power to say to God very simply, I am wounded, I am broken, I am a sinner, I am lost, and I need you. And I can't do this on my own, and I need your help. And prayer is the way in which we recognize that God doesn't go anywhere. We don't, when we pray, ask God to be a part of our life. Rather, when we pray, we're acknowledging that he's right there with us, that he's been with us since we were born, and that he's listening. And then what that does is, as we walk through our life and hard things come, we know, because of our training, that God is there with us. God is always around, and this is important. I used to imagine, when I was a little kid, what would it would be like if my dad was always around? My dad was super cool. I have a great dad. As a kid, if your dad's around, you don't have to really worry about anything because you know dad will take care of it. For the Christian, in a spiritual sense, knowing dad's around, there is that sense as a child sort of releases their life in trust to a parent, a mother or a father that loves them, that's with them, that will give them the food they need, that will take them to the place they need to go, that will protect them from, you know, dangerous and scary kids and all these types of things, that will help them push on through challenges and will teach them when they don't have answers to difficult questions. That's the same way. That's what prayer does. It reminds us and turns our ear toward the voice of God. It reminds us that God is always there and will never leave us and loves us and has a plan for us, and that everything that we're doing, no matter how bad, he has a plan to overcome it for our lives. So that then prayer becomes a necessity in the disciples' ability to live like Jesus. All of these things that we're talking about when we talk about the Sermon on the Mount, loving your enemies and not being an angry person and not lying or managing your reputation, not worrying, that stuff is impossible without a life of prayer. Prayer must be your daily sustenance. I mean, even Jesus needed to pray. Jesus is God, and he needed to pray. Jesus' ministry begins with his baptism, and God just lavishes him with love and favor, even though he hasn't really done anything yet. And out of that place of God's love and goodness, Jesus then goes into the wilderness to be, again, alone with the Father for 40 days, and then here comes the devil, and the devil tempts him, and all this stuff. And you just constantly see Jesus, whether it's in Gethsemane, or just withdrawing to what's called the lonely places in the Bible. Jesus continually withdraws to be in prayer, to know that the Father is with him and that the Father has called him to receive guidance from the Father. And so if Jesus needed prayer, I mean, I think I do. And so the Christian life is a life that should be saturated with prayer. It should just be complete. Your life should just be covered. And you should be praying when you get up. You should pray before your meals. You should pray for your friends when they say bad things are happening. If you're going to have an important meeting, take 5 minutes and just pray. I mean, it's just a good thing to do. I believe that if every single person, every single Christian, in fact, had a 20-minute quiet time every morning, that the whole world would be different. How different would your life be if you took 20 minutes or 30 minutes every morning just to be in a secret, special, beautiful place with God for 30 minutes and just pray and listen to him and think about your day and have a vision for your day and what your day would be like? Over the years, how different would your life be? I think most of us think, man, if I took just 20 minutes every morning and just spent some time praying and listening and reflecting, I think my life would be totally different. Now, here's another question. What's more important to you, God or money? All of us would say, God is more important than money, which is really not true for most of us. let me ask you a question. If you say, my relationship with God, I could see it thriving and flourishing so much more if I just spent 20 minutes every morning with the Lord, but I don't know, I can't make the time to do that. What if I told you, I will give you $10 million in a briefcase if you can have a 20-minute quiet time every single morning for 1 year? How many of you would do that? Yeah, you don't want to raise your hand, do you? Because what you're saying there is that money is more important to you than your relationship with God. If you don't have a quiet time now without a briefcase full of 10 million bucks, but you would do it if you got the money, money's more important to you than God. Ah, that burns. Now, I'm talking to myself here because I try and have a quiet time every morning and I don't, you know, but I think, man, I would do it if there were money involved, or I would do it if there were some kind of material reward, you know, and that gives us a clue into sort of where we are and again, how much we need prayer. I don't say that to condemn you or to judge you, except just to say that you may not love God as much as you think you do. That's all. That's it. You know, the thing about prayer, the reason you pray, when you pray 20 minutes in the morning, is it's you essentially admitting to God that you can't do your life on your own. When you stop every single morning and say, just for 15, 20 minutes, 30 minutes, an hour, you just say, God, I can't do today without you. You are saying that you yield your life to God, and that's where all power comes from for Christians. We don't win through willpower and through trying harder. Christians have all power by having communion with the Father. It's kind of like AA. You know, I love AA or Alcoholics Anonymous or some of the other groups because what they do is they say, I am broken and I have no power to overcome this horrible thing in my life. And so the first step in Alcoholics Anonymous or any of the addiction things is to simply just abandon your ability to control your life to a higher power, right? And the great thing about that is that those are the people that admit that they need God, even though all of us do. I mean, all of us are broken and all of us need God. And so prayer is a rhythm in which we say, God, I need you. If you don't have a life of prayer, you essentially believe that you don't need God in the ways that the Bible says in order to be the person that you want to be in Christ. So students go to class. Athletes go to the gym. Christians go to the prayer closet. That's what we do. You cannot be a true disciple of Christ without a daily, ongoing life of prayer. And I tell you this, not because I'm angry or judging you, but I'm telling you because I love you. And a life of prayer will bring such fullness and richness to your job. The job that you hate will become a job you like. Your husband or wife you don't get along with, all of a sudden you'll love them more. Your kids won't be a burden to you. They'll be a blessing to you. All of a sudden you'll start treating your neighbor with dignity and respect. And it doesn't happen overnight, but you'll see that over the months, just taking some time each day to be with Jesus will change your life. It will change your life. And so many of us say, well then, how do I pray? And this brings us to the Sermon on the Mount. When Jesus begins the Sermon on the Mount, he first begins by saying, when you pray, do not be like the hypocrites who pray standing on the street corners and in the synagogues to be seen by men. He's talking about the religious guys like me, the pastors of the day that used to go and say, oh God, and they'd pray these great eloquent prayers to show how spiritual they are. And he'd say, no, don't be like them. You don't need to show off your spirituality. People don't need to see you praying. In fact, what I want you to do is to go to a very secret place because that's where God is. He says, and then your Father, who is or lives in a secret place, will hear your prayer. Now, that is a cool thing. The first thing we learn from the Sermon on the Mount is that when we pray, we ought to go to a very secret place. And I think we ought to go to, if you have time, if you would make time, go to a very beautiful place. Go somewhere in which you feel like God is so real to you and so beautiful to you. I often talk about my favorite place, Peter's Canyon. But somewhere private, somewhere safe, somewhere beautiful. And when that happens, when you're there, you get to be your real self. You get to talk about all of your stuff to God, and he'll meet you there. Then Jesus says, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Anybody seen Christians that babble on like pagans when they pray? When you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. But when you pray, this is how you pray. And then he goes, but what I think that means, you know, we actually have on record pagan prayers from the Roman Empire, where pagans would list every god they can think of. Zeus, Athena, whatever, Neptune, or just, I always get the Greek ones and the Roman ones mixed up. I almost said Zeus, Apollo, it's the same god. Anyway, and they would list all of these gods and hoping that one of them would hear. I think probably during the day too, in Jesus' day, there were lots of Jewish pastors who would really put a lot of thought into making the perfect prayer. And so religious people would say, well, I want to get this prayer perfect. I want to get it right. And I want it to be a long prayer and in depth, because then maybe God will hear me. Jesus says, don't worry about it. I mean, that is really what he's saying, is when you pray, don't worry about doing it right. Don't worry about saying the right things. I get all sorts of questions like, do I pray to Jesus or do I pray to the Father? It's like, just whichever one you want. When I pray, do I need to say in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? Do I need to do it in the name of Jesus? I'm like, those are all good things. Do them, but don't worry. Just stop worrying about it. Just go and be with God and say, Lord, I'm here. Lord, I'm here. And so then it begins the Sermon on the Mount. He says, when you pray, this is how you should do it. Our Father. Now that right there could be its own sermon. He says, our Father. First of all, first person plural. He doesn't say my Father. Anytime you pray the Lord's Prayer, you're praying in community with all Christians, even if you're completely alone. By saying our Father, you recognize that everyone who's praying this prayer is your brother and sister. It's also amazing that Jesus doesn't say our God, or that Jesus doesn't say our Adonai, you know, or the name of God. But he says our dad, our father, our Abba. Dude, that was fresh. He essentially begins by saying, God, you're our dad. Our dad. I mean, when you say it like that, you know, it changes it. A loving, good father who art in heaven. This is the most misunderstood part of the prayer. The word heaven there is plural. It should say, who fills the heavens. That means that God, the word who art in heaven, heaven is plural. And in Jesus' day, heaven didn't mean just heaven like we go to when we die. But heaven was also the sky. Heaven was the stars and the planets. And heaven was the air around you. So when Jesus said, our Father who art in heaven, he's referring to the physical space around us, that God literally fills the space around us. And then he says, hallowed be thy name. He essentially says, we treasure and value your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And essentially says, I want you to be the king of my life. I want everything that I do. I want everything that you want in my life. Give us this day our daily bread. That means just give us what we need. Now, again, there's the us form. When you say, give us this day our daily bread, you're essentially saying, I want you to give my neighbor his daily bread, and I want you to give him his daily bread and my daily bread. Give me what I need. And forgive us our debts as we have forgiven our debtors. Here's the most incredible part of the Lord's Prayer. Are you ready to say that, really? When you say, forgive us our debts as we forgive our debtors, you are saying, forgive us to the same degree that we have forgiven those who have hurt us. Think of one or two people, think of the person that you have forgiven the least in your life. When you say, forgive us our debts as we forgive our debtors, you are asking God to forgive you to the degree that you have forgiven that person that you haven't forgiven very much. Do you understand what you're saying when you say that? Forgive us our debts to the same degree that we forgive our debtors. And by the way, at the end of this passage, Jesus says, for if you forgive men when they sin against you, your Father will forgive you. But if you do not forgive men when they sin against you, your Heavenly Father will not forgive you. That's crazy. So we are saying to God when we pray that, God, I am so good at forgiving people that I'm asking you to forgive me to the same degree. I got to practice this yesterday. I was I go to Disneyland all the time. And I was at Downtown Disney, and my daughter had to pee. And am I allowed to say pee in church? I always look to the choir. These are her words, not mine. She's a four-year-old, and she's potty trained, and she's not wearing a diaper, and she can have an accident. She's going, "Daddy, I have to pee, I have to pee, I have to pee." And when that happens, you've got about a minute or two. And in about a minute or two, she's going to go no matter what. So, and all the spots are filled. So there's this one lady, and I'm like, she's walking speed, and I'm going alongside her. And I follow her until she gets to her car, because I need to park right away. And I blinkered it and everything. She pulls out, and my daughter is going crazy, because she has to pee, and I'm in a hurry, because otherwise she's going to, like, pee in the car. And as this car pulls away, it pulls out in a way that it blocks me and allows another car to pull in. And I followed her all the way at like a snail's pace, like all the way through the parking lot. I was so, you know. And then I was just like, you know, it's trivial. It's not a big deal. And I was like really fighting myself. Those are the times when you can see how much you've really grown in Christ. Now, what does a Christian do? A Christian just, it's not a big deal. It's trivial. It doesn't matter. It doesn't matter in the great scheme of things. And, of course, I turned and I got a better parking spot. So God rewarded me. Anyway, so God, I'm asking God, forgive me to the degree that I forgave that one mean lady that took my spot. How much can I forgive her? That's how much I want you to forgive me. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. We often say deliver us from evil. It's the evil one. That refers to either the devil or it refers to evil people in your life. We're asking God. And so the prayer is so simple. It's essentially saying, you're our dad. You love us and you're here with us. We treasure and value and worship your name, and we can't do anything without you. And so we simply ask, give us today everything that we need. Forgive us of our sins as we forgive all of those around us and just continue to forgive them. And help us to lead good and righteous lives. You see, Jesus wants us to just be simple and not worry about our prayer life. It's very, very simple. When I was at this first church I was a part of, there was this pastor that was awesome. And there was a rumor that he used to pray 3 hours every morning. And I remember as an 18-year-old thinking, how could you pray 3 hours in total over the span of your life? How could you even do that? Because the way I pictured prayer was just coming up with stuff to say. And then I met a guy named Juan Carlos Ortiz. And he taught me how to pray. Juan Carlos believes that prayer has much more to do with listening than it does talking. And he's right. Prayer has a lot more to do with not worrying and being in God's presence and listening to him. Juan Carlos told me he would just go to a river, and he's done this forever, and this is how he would pray. One day a week, he'd spend the whole day, he'd go to the special place by the river, he'd sit down and he'd say, "All right, God, I'm here." And then just sit back against a tree and cross his arms. That's how Juan Carlos prays. And he's a spiritual giant. And I started doing that on Fridays 8 years ago. Every Friday I do the same thing. And he is right. When you pray, don't worry. Prayer means creating space for you and God. And so I'm calling you out. I want you, if you want to be a real disciple of Jesus, to do more than go to church, I want you to take, just start by taking 15 or 20 minutes in the morning. Just a little time. And if you can't, you know, be awake like in your room, if you're falling asleep, go to a park or somewhere beautiful. Go to the beach. You know, everybody in the Midwest is angry at me right now. You know, you can't go to the beach. You know, it's cold outside. go somewhere you love, somewhere beautiful. And just say, "All right, Father, I'm here." And you can start with the Lord's Prayer. You just say, "Our Father, the one who fills the heavens, we treasure and value your name. We want what you want. Give us what we need, no more, no less. Lead us not into temptation. Help us to live righteous lives. Your kingdom, your power, your glory, and that's exactly how we want it." Can we do this? Can we all stand? And I'd like for us to pray the Lord's Prayer together. Can you reach across the aisles and take the hands of the person that's standing next to you? I know this is a little weird. And we're going to pray the Lord's Prayer together. And let's say debtors instead of trespassers, okay? We always get mixed up on that one. And let's do it slowly. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Thank you, friends, for coming. And now for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een uitdaging aan iedere kijker van Hour of Power, inclusief mezelf, om per dag 20 minuten stil te worden. En dan, zegt Bobby, gaat de wereld veranderen. Nou, misschien kunt u het persoonlijk met hem bespreken als hij in Nederland is op zijn tournee. En Mirjam van de Vecht beaamt dat. Zoek de stilte. Een mooie opdracht voor deze zondag, deze vroege, stille zondagmorgen. Wij nemen afscheid. Volgende week hoopt onze gast te zijn professor Dr. Kees Dekker. Een bijzondere hoogleraar die baanbrekend werk doet op het gebied van de nanotechnologie. Een technologie die ons leven al beheerst en nog veel meer zal gaan beheersen. Maar hij praat ook over zijn onwrikbaar vertrouwen en geloof in de Schepper. Een hele goede zondag toegewenst. En ik hoop tot volgende week, vrienden van Hour of Power.
Speciaal voor u als kijker, met Hour of Power naar Israël, in de voetsporen van Jezus. Van 21 tot en met 28 mei reist u met Bobby Schuller en Jan van der Bos langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Israël. Onder de indruk raken van panoramische vergezichten, een bezoek aan onder andere de Klaagmuur, de geboortekerk in Bethlehem, de Berg der Zaligsprekingen en de Dode Zee. Samen op zoek naar bijbelse schatten. Tijdens de geweldige toespraken van Bobby Schuller komen bijbelse verhalen tot leven. Een bijzonder indrukwekkende reis, vol inspiratie en ontmoeting. Dat wilt u niet missen. Een Hour of Power reis is samen geloven, samen beleven. In aansluiting op deze reis kunt u ook een aantal dagen genieten van het mooie Jordanië. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
Even if you are broken, even if you are sick, even if you've lost everything, there is hope. You have Christ in your life. You have a wonderful future. The most important thing is Jesus. He wants to give you a new heart, a new will, a new way of viewing life. And that love of God that says you're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you. You're my son. You're my daughter.
Beleef nu Hour of Power Live Classic. Een boeiende toespraak van Bobby Schuller en een avond vol prachtige muziek. U kunt genieten van Remco Harms, bekend van LA The Voices. De jonge pianist Rachel Silaev. Met medewerking van het National Celebration Choir. Jan van den Bos ontvangt iedere avond een bijzondere tv-gast. Kortom, een Hour of Power uitzending, maar dan live. Bestel nu uw kaarten. Ga naar onze website of bel ons kantoor.
I'm really looking forward to coming to the Netherlands in March. And I hope I'm going to see you there. God loves you, and so do I.
Kom naar een van de Hour of Power Live Classic avonden op 11 maart in Rotterdam, 12 maart in Arnhem of 13 maart in Groningen. Mis het niet!